Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen, enig werk van zijn heilige handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Lezen wij nu eens het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen, de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, om tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons woont en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de dopen zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot onze troost, tot zijn eer en tot stichting der gemeente aanrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoeken de ouders op te willen staan. Geliefden in de Heere Christus, ge hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dezelfde tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij bekent dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekend te zijn de waarachtige en volkomen leer der zaligheid. Ten derde, of gij belooft en u voorneemt dit kind als zij tot haar verstand gekomen zou zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hier op uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? De Heere geef u die genade met uw kind en kinderen om dat te mogen ervaren. Ik had op het briefje staan met het zingen van Psalm 146, dat achtste vers ook. En daar staat in het slot van die woorden, en dat was mij en ik hoop jullie ook tot een troost. Dat eindigt onberijmd dan: uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. En voor mij viel de klemtoon daarop: uw God is, of uw God, o Sion, is. Dat wil zeggen, de geslachten komen en de geslachten gaan. Wij worden oud, de kinderen die groeien weer op, als ze tenminste oud worden, maar we zijn al op zekere leeftijd gekomen. En dat gaat zomaar door, eeuw in, eeuw uit, zolang deze wereld stond en staat. Je kunt niet zeggen, wij zijn, want bij ons is alles aan de vergankelijkheid onderworpen. Maar nou staat er, uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Nou kunnen we ons af gaan vragen, hoe zal dat met onze geslachten gaan? Zouden onze kinderen ook wandelen mogen in de vrezen van zijn naam? Hoe zal het hun gaan in dit leven? De Heer is ons niet verplicht, want we hebben gevraagd of dat de Heer in genade wil aanzien. En dan kan het je wel eens benauwd zijn dat je zegt, ja, hoeveel maal is het gebeurd in de geschiedenis van Gods volk ook op aarde, dat je een geslacht ook weer ziet zinken. Maar nou, uw God is, wat kan nou heden de troost zijn, ook als wij op de geslachten zien die onze plaats weer in gaan nemen. Dat die God er is. Dat wat er ook met de geslachten gebeurt, hoe het ook gaat, maar God is. En God kan in alle nood en dood ook onze kinderen in genade aanzien en redden uit alle leed. Ik hoop dat dat uw troost mogen zijn. En dat gij ook in alles moogt ervaren. Wij vergaan, maar hij is. Vandaag, als wij er niet meer zijn, als de kinderen en de kindskinderen, als de wereld zo lang staat op deze aarde zijn, die God van Sion, die blijft eeuwig, onveranderlijk. Hij ontferme zich over u, over uw kinderen en over ons allen tezamen. Opdat wij ook als gemeente die troost mogen kennen. Dat God van geslacht tot geslacht is. Nu kan onze hoop dan niet meer zijn op de geslachten. Want in die geslachten komt die steeds terugkerende verderving openbaar. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En dat herhaalt zich eindeloos. Hoe kan uit dit tijdelijk gebeuren de hoop van Gods kerk gevoed worden? Dat kan niet. Maar als we nou een oog mochten krijgen daarop, uw God, o Sion, is waar wij vergaan. En waar andere geslachten weer opkomen, daar mag iets gekend worden van de levende hoop. Vanwege die God die gisteren en heden en tot in eeuwigheid in Christus Jezus dezelfde is en blijft. Zingen wij daar vanuit Psalm 146, het achtste vers. Het is de Heere van alle heren. Die ons God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslachten tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer, Prijs zijn grootheid. Loof den Heere.
Zalig hij die in dit leven Jacobs God ten hulp is. En wat het in de volk in het derde vers van Psalm 146. Aan het in Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons. En de heilige geesten. Amen. Laten wij deze dood zien heilige bedachte. Almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons zich met de heilige Zoon bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat zij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wil vergeven. Omdat zij christelijk en mentaal opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus vatten en toeneven. Omdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vroegen tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk. Drijven en overwinnen boven. Om u en uw zoon Jezus Christus. Met Vader de Heilige Geest. De enige en waarachtige God. Even te loven en te prijzen.
Amen. Tekstwoord voor dit avontuur vindt u in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, de versen 9 en 10. 2 Timotheus 1, vers 9 en 10, daar spreekt het woord des Heeren al dus die ons heeft zalig gemaakt. En geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen, toch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, door het evangelie. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven wat hij gedaan heeft. Doordat wij vanmorgen zijn blijven steken in het negende vers, wilde ik gaarne vanmiddag het tweede gedeelte, dat wij nog niet met elkaar overdachten, behandelen. Wij hebben gehoord, hij heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige, goddelijke roeping. En in dat roepen tot de zaligheid, en in dat zalig maken kwam er niets in aanmerking van de verdiensten van het schepsel, want die zijn genen. Tot troost van alle degenen die ook in de dadelijkheid mogen leren. Mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Wij vallen af als een blad van de boom. Wij kunnen Gode niet behagen. En tot nederwerping van een iegelijk en van alle gedachten, die toch altijd met hun eigen werken, ook al omschrijft men zulke werken als geloven, aannemen, inwilligen en noem maar op, in diepste zin de genade Gods veranderen in een werk en in een daad van het schepsel. Want dan komt het erop aan, in die gehele verbondsbeschouwing, komt het erop aan dat wij de eisen die de Heere daarin stelt, inwilligen. En alzo, als kinderen, gehoorzame kinderen van dat verbond, aangenomen worden. Maar al deze en dergelijke gedachten werden afgesneden, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Want het was ook ons voornemen niet, en het is ook nooit ons voornemen geweest, om de toevlucht te zoeken bij die God die wij verlaten hebben. Naar zijn eigen voornemen, dat is zijn verkiezende liefde en genade of gunst. En nu gaat de apostel verder, want daar waren wij gebleven en gaan wij nu ook weer verder. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dat is een heel opmerkelijk woord. Hier wordt ook alle roem van een mensenkind terzijde gesteld. Hier wordt als het ware al zo gesproken dat de mens nooit het gewicht, het volle gewicht van de zaligheid mag of kan laten vallen. Op die tijd waarin de Heere naar hem omzag. Maar dat de Heere zijn volk onderwijst in de eeuwige grondslagen van die zaligheid, eer iets van ons begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Zoals ook de Heere Jezus sprak toen de discipelen blij bij hem terugkwamen na hun reis, omdat de geesten hen onderworpen waren, de duivelen door hen werden uitgeworpen en grote krachten gedaan. Toen zei Jezus, verblijd u niet daarover, maar verblijd u dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens. Zo keert het alles terug tot hem uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. En komt het ook openbaar dat goed nog kwaad, zonde en ellende, niet bepalend zijn geweest of God in genade zou willen aanzien, maar dat hij de grond in zichzelf heeft gevonden en de beweegredenen om in de wereld die nog niet eens geschapen was, die nog niet eens gevallen was met der daad, om daarin zijn voornemen en genade en gunst te verheerlijken. Ziet u, wanneer wij zo het woord van God mogen lezen of horen, dan keert het alles terug tot de oorsprong van alle goeds. Want Paulus weet wat er geschied is op de weg van Damascus. Maar doordat dat geschied is, is hij ook tot de kennis mogen komen dat het alles reeds bij God in orde gemaakt was, namelijk in zijn eeuwige raad en in zijn goddelijk besluit. U kunt zeggen, dat is toch niet het belangrijkste, het gaat er toch maar om dat wij persoonlijk, dat is zeker waar, maar wij zullen nooit persoonlijk tot de kennis van Christus komen buiten dat voornemen en buiten die genade Gods. Daar moet u wel om denken. Vandaar dat in de leer der zaligheid met het volste recht teruggegrepen mag worden naar die eeuwigheid waarin de Vader een weg heeft uitgedacht, gewild, verkozen om langs die weg mensenkinderen tot de zaligheid te brengen.
en dat het Lam van God voor de grondlegging der wereld reeds stond als geslacht in het besluit van God. Daarom staat er die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Voor de nood was er bij de Heere al reeds de uitkomst. Voor er één zonde bedreven werd, was er bij hem vergeving. Voordat onze weg dood liep in het paradijs in ons bondshoofd Adam, had God reeds een weg uitgedacht, waardoor zondaren weder met God verzoend zouden worden. Kijk, en dat is daarom zo groot, omdat als dat niet zo zou zijn, dan is alles hier op aarde maar een spelletje. Dan is kerkgaan een spelletje, dopen, avondmaal vieren, dat is allemaal maar een spelletje, want het komt niet uit boven onze dood. Het blijft steken in alles wat onder de zon geschied is, waarvan de wijze man sprak, en al wat gekomen is ijdelheid, omdat het allemaal haar uitgangspunt al varen had hier. Maar nu is het met die zaligheid, is het zo, en daarom is het zo groot, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En omdat het nu van God uitgaat, kan een mens het belachelijk vinden. Hij kan het niet meer zo zien. En in deze moderne tijd zie je allerwegen een afscheid van de waarachtige leer der zaligheid. Die wordt bespot en bespuwd. Er wordt niet naar geluisterd. Maar in de diepste zin ben ik ervan overtuigd, als God mij de troost geeft van deze waarheid, dan mag ik zeggen, laat ze alle ter helle varen. En dat bedoelen wij dan geen zins in de zin van, nou ja, dat is zo erg niet. Zo erg is het niet. Maar het komt uit dan reeds in dat zich noemende kerk, dat men het fundament van Gods gemeente vertrapt heeft. En als dat nu weg is, dan is wat daar nog in de lucht opgetrokken staat, ijdelheid onder de zon. Het is verschrikkelijk, ja, maar het is nog erger van een mens die nooit ergens van gehoord of geweten heeft. Dat is erger. Die naar het eeuwig voornemen God niet in kennis geweest is met dat heilige evangelie. Maar wanneer de mens, wanneer in de gemeente, wanneer die beroering ontstaat door allerlei twist en gekrakeel, dan zegt de apostel, een woord zal voorbeten gelijk de kanker. Maar hij zegt niet meer, gaat nog eens maar eens een poosje mee praten. Die tijd is voorbij. Dan is de weg der zaligheid bekendgemaakt geweest en is verworpen door het schepsel. Nou nogmaals, ik weet niet hoe ver Gods genade gaat, want die gaat oneindig ver. Paulus zegt mij, de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Maar ik wil dit ermee zeggen, als God de zondaar en de ziel verenigt met dat voornemen, dat en die gunst die gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, nou dan mag je gerust zeggen, snelt dan jaren, snelt vrij heen met uw zorgen en verdriet. Welke ramp ik mogen bewenen, God mijn God verandert niet. Dat is ook een troost. Want de mens kan het hier allemaal niet verwerken. Hij kan het ook niet dragen. Wanneer geconfronteerd wordt met het losgescheurd worden en zich losscheuren van Gods heilig woord. En dat men nog slechts een hoovaardig medelijdend lachje over heeft. Over die antieke overblijfselen van de oude tijd. Wat nog een klein beetje in de weg staat ook, onze vooruitgang en de situatie in deze wereld. Ja, zo. Dan hoef je daar niet bezorgd over te zijn. God zegt, Luther haalt er het zijn uit en de rest mag de duivel hebben. Zo werkt God ook. Want hij is een God oneindig van majesteit. Maar welzalig als je mee hebt mogen zingen. Als je mee hebt mogen zingen met die dichter van die genade en die barmhartigheid. En mijn ziel op het diepst verdrukt. Uit de kuil, uit het graf uitgerukt. Uit alle nood uitgerukt. Dat is geen hardigheid. Daar worden de zondaren gesmolten. In die barmhartigheid Gods. Ach, geliefde, die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen. Dat stelt de zaligheid vast in God. Door God. Tot God. Uit God. Daar komen wij in voor als leen. In de handen van de grote pottenbakker. Daar komt de mens in voor als een schepsel. Dat alleen maar tegenwerken, maar nooit mee meer kon werken. Met de genade en met God. Daar komt de mens in tevoorschijn als een dood en onvruchtbaar schepsel. Levend in de vijandschap tegen God. En nochtans, doordat het voor de tijden der eeuwen is. Mensen, zeg dan eens hoe ontzaggelijk erg dat het dan ook is. Adam en in hem, wij allen zijn van God afgevallen. Een dodelijke krankheid kleeft ons aan. Maar nu, het geneesmiddel was alreede bereid. Het geneesmiddel, de balsem in Gilead, ogen zalf om te mogen zien. Ja, daarom kan een mens troost ontvangen uit de leer van het voornemen of van Gods eeuwige verkiezing en gunst. Dat hoort allemaal bij elkaar. Genade. Troost ontvangen. Als hij dermate door de Heilige Geest ontdekt wordt dat er geen punt van vastigheid in zijn geschiedenis gevonden wordt. En dat nu die geschiedenis van hem een boek is met zwarte bladeren. En dat er eigenlijk geen één punt is waar hij op terug kan vallen in de diepste zin. Waar kun je nou in uw geschiedenis op terugvallen? Om daar nou de grond in te vinden, de grond in te hebben om voor God te verschijnen. Zonder verschrikken, het gaat niet. Maar als we dan bepaald mogen worden bij het eeuwig voornemen Gods om zijn genade in Christus Jezus. En je mag eens een ogenblik daaraan gedachtig zijn. Veel groter, veel eerder dan uw ellendige geschiedenis. Uw donkere weg door het donkere land van de schaduw des doods. Veel eerder was daar bij God een eeuwig vredebond. Dan weet ge, gij kunt u zelf met uw bidden. Met uw kerkgang, met alles wat gij doet, geen stap naderbij brengen. Om uzelf een onderwerp te doen zijn van Gods eeuwige liefde. Maar dan weet ge ook iets van die verbazingwekkende werkelijkheid. Het kan zo laag niet aflopen. U kunt zich zo naamloos ongelukkig niet gevoelen. U kunt niet in zulke weg zijn van dodigheid en gevoelloosheid.
aangaande alle geestelijke dingen. Zo weggezonken, zo ingezonken. Alsof God voor eeuwig niet meer gedachtig is. En of alle voorgaande weldadigheden uit u zijn weggegaan. En dat ge dan mag bedenken, ja, het is waar. Met alles wat ik deed of liet, kon ik me geen stap dichter bij hem, bij zijn voornemen brengen. Maar nu, ik kan ook met al mijn ellende, met al mijn zonden, met al mijn ledigheid, zal ik me geen ogenblik, geen seconde, uit kunnen krijgen uit dat eeuwig verkiezend welbehagen God. Dat is wat. Maar dat betekent niet, ik doe maar wat aan. Maar dat betekent een troost die de Heer soms wil ontsluiten voor het hart als alle leunsels en steunsels hem ontvallen. En als hij waar komt te nemen voor zichzelf dat het in plaats van beter erger. In plaats van dichterbij verder af. In plaats van de gemeenschap met hem. De onvruchtbaarheid van de dood. En als je dan eens een ogenblik daarbij bepaald mag worden. Bij dat eeuwig voornemen dat in Christus Jezus. Die zaligheid aan de kerk gegeven is. Voordat er een kerk op aarde was. Dat het hem toebedeeld is in Christus Jezus. Toen gezegd werd, eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erven en de einde der aarde tot uw bezitting. Toen gezegd werd, gij zijt mijn knecht, in welke ik mijn welbehagen heb. Gij zult het recht de heidenen voortbrengen. Wat is dat dan groot? Dan is het net alsof dat eeuwig voornemen Gods een grote hand is. En waar die nou om ons heen sluit, hoe het dan ook gaat. Al gingen wij 1000 maal 1000 keer over de kop in ons leven. Met ons eigen en met alles. Maar God gaat niet van zijn plaats. Is deze mij niet een uitverkoren vat? Heb ik hem niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Troostvol, hè? Troostvol, die ons gegeven is in Christus Jezus. Wat gegeven? Die verkiezing. Dat welbehagen, die gunst. Dat ganse werk der zaligheid. Dat is al reeds gegeven voor de grondlegging der wereld aan ons. Ja, de troost daarvan hadden we niet, zolang we buiten God en zijn Christus voortwandelden. Dat niet. Maar die troost kon toch pas komen, omdat het eerste waarachtig is. Dat we te doen hebben met een God, met een eigen voornemen. Een God van gunst en van barmhartigheid. Dan zal ook die troost komen. Wanneer het de Heere behaagt om door dat dierbare evangelie ook onze zielen in te nemen, gevangen te nemen, te binden onder het woord van gunst en van genade. Nu, dat de Heer er ons veel van mogen schenken, want dit is hoger dan het hoogste. Dit gaat verder terug dan enige historici terug kunnen gaan. ze blijven steken in hun veel geprezen wijsheid. Al spreken ze van miljoenen, ja miljarden jaren. Het is allemaal laag bij de grond. Maar dit is hoger dan het hoogste. God in zichzelf bewogen heeft zijn kerk van eeuwigheid gezegend met gunst. Met genade in Christus Jezus. Daarom zijn we vanmiddag ook weer bij elkaar. Ik kan het niet anders zien. Daarom alleen maar. Dat is groot. Hoef je de moed nog niet te laten zinken. Hoef je nog niet net te doen alsof het voor jou of voor wie dan ook niet meer kan. Helemaal niet. Want gaat die verder toch nu geopenbaard is. Door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus. Geopenbaard. Ja. Laten we het eerst een ogenblik laten zien op het heilsfeit. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dat was openbaring. Hij is verschenen. Als een licht heeft hij geschenen. Verlichtende een iegelijk mens. Toen hij kwam in de wereld. Hij was het licht der wereld. De wereld is door hem gemaakt. Verschenen. Dat wil zeggen openlijk. Schijnen. Het wil zeggen. Zeggen hoe het is. Wie je bent. Waarvoor je gekomen bent. Waar je naartoe gaat. Wat je doet. Het wil zeggen het nieuwe. Dat zijn oorsprong niet had onder de zon. Maar daarin nieuw was. Omdat het uit de hoge hemel kwam. Daarom mag het woord verschijnen in de volle zin eigenlijk alleen maar op hem slaan. Wij smeulen nog wat na. Maar hij schijnt als een licht in de duisternis. Hij is de zonne der gerechtigheid waarvan de profeet zegt. U lieden daarin tegen die mijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Van hem zong Zacharias dat de zon des heils doet hij aan de kimmen staan. En Simeon een licht tot verlichting der heidenen en tot troost van zijn volk Israël. Hij is verschenen en hij heeft geschenen, wie? Onze zaligmaker. En daarin is dat welbehagen, dat voornemen, die gunst en alles wat nodig is, mensen, van begin tot het einde, alles. Om ieder stukje, iedere centimeter van ons te bedekken, daartoe is hij gekomen. In Christus Jezus. In die verschijning heeft de Vader dus ten volle zijn voornemen bekendgemaakt. Dat hij door hem vrede zou maken en gemaakt heeft. En dat hij in hem een kerk heeft uitverkoren. En met zijn gerechtigheid en heiligheid bekleed. Opdat ze ook zouden weer schijnen wat hij gedaan heeft. Nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaak. Het was in de oude bedeling ook zo. Maar daar keek men er naartoe. Vooruit. In de toekomst. Haastig zal tot zijn tempel komen. Die Heere die gij verwacht. En waar het geloof door de Heilige Geest hoog werd opgericht. Daar spraken ze als ware hij reeds gekomen. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Maar zij keken nog uit naar de vervulling van dat eeuwig voornemen van God. Dat dat voornemen gestalte zou krijgen, vlees en bloed worden. En dat is nu geopenbaard en gebeurd in de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus. O, wat is dat een dierbaar medicijn en troost voor Timotheus, die bedeesde en beschroomde jongeman. Wat een bemoediging nu nog voor oud en nieuw tegenover alles wat tegen is. Bij alles dat ons toeroept, God zal u niet verlassen als wel eens. Bij al onze benauwdheid en angstigheid en onvrijmoedigheid, waarin wij het hoofd laten hangen in plaats dat we getuigenis zouden geven van dat eeuwig eenzijdig Godswerk in Christus Jezus. Wat is dit dan een troost? Dit zet de apostel nu tegenover die bestreden en moeizaam staande Timotheus. Alsof hij zeggen wil, de kind, kijk toch eens. Hier staat het standbeeld, de zuil van wat God gedaan heeft. En met dat in het oog, jonge man, vrouw, met dat in het oog, kun je het niet opgeven, zal je het niet opgeven. Maar je zult standvastig dienen te blijven bij die genade die toegebracht is in Christus Jezus. Opdat je van dat fundament niet afgestoten worden en als een speelbal voor allerlei geesten heen en weer geslingerd worden. De verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus. Ja, als dat gezegd wordt, dat is wat. Dan zou je toch wel een ogenblik stil van worden, met insluiting, onze zaligmaker, onze koning, onze verwachting, onze vriend en bruidegom, onze oudste broeder. Kan dat dan zomaar? Ja, naar het eeuwig voornemen Gods in Christus Jezus. Kan het. En zal het. Hij kan en wil en zal in nood onze zalig maken. Ja, maar wat ja, maar. Wat heb je hierop tegen? Ja, maar een mens moet het toch weten. Wat moet je weten dan? Wat moet je weten? Weet je niet wat er geschreven staat? Ja, geschreven staat. Ja, maar wat moet je weten? Nou ja, ik weet en ik ben verzekerd dat mijn pan bij hem legt. Dat zou ik graag willen weten. En zoals Job zegt, hè, ik weet mijn verlosser leeft. Maar wat is dat voor een weten? Het is terecht, zoals de reformatoren wel eens gezegd hebben. Die het gelooft, die weet het, die heeft het. Daar bedoelen ze niet mee dat het geloof een zaak van de mens is. Helemaal niet. Het geloof is een gave Gods, maar het is dan ook een gave Gods. Het is geen berekening. Je bent niet bekeerd, je kan hier niet blij mee zijn. Omdat je zegt, ja hoor, want ik heb, nee. Er kan wel een tijd in ons leven zijn dat het er zo bij staat. Maar je zal nog van de armoede moeten sterven en van de honger. Je zal er het leven niet bij kunnen houden. Maar dan wel in. Hij heeft gedacht aan zijn genade.
En nou juist omdat het geloof een gave Gods is. Daarom zegt dat geloof in het hart des zondaars, mijn Heere en mijn God. Dat is niet te berekenen. Je kunt echt niet zeggen, ja, maar ja, er moet toch plaats voor wezen. Ja, maar dat doet de Heere. De Heere maakt plaats. Maar je moet niet denken dat zoals iemand die schreef, toen had hij eerst een uitputtende beschrijving gegeven hoe een mens verbrijzeld wordt enzovoort. En dan is hij tenslotte nerf geslagen en schreef hij in dat stukje, het is al jaren geleden dat ik het las hoor, met versie. En ja, nu breekt zo zachtjes aan de tijd aan voor het geloof. Met andere woorden, nou is die wel een beetje ontvankelijk om te geloven. Wat was het dan daarvoor? Wat is dat dan geweest? Nou, misschien wel een hoop wettische overtuigingen. Die je overal terug kunt vinden in heel de wereld. Waar de gestichten vol van zitten. Van overtuigde mensen. Dacht je dat er zo plaats kwam? Op die manier? Nee, mensen. Nee hoor. Je moet er eens op letten in de kennis der ellende. Wanneer die kennis der ellende een kennis is die vloeit uit het geloof in de Zoon Gods. Hoe kun je dat weten? Die vloeit uit het voornemen God. Omdat door die kennis der ellende, daar loopt de draad van Gods eeuwige liefde. Daar loopt de draad van de bemoeienissen Gods, de verootmoedigingen door God heen. Die loopt door dat alles heen. Het is niet een emmer narigheid waarmee lopen te sjouwen en van tijd tot tijd een poosje neerzetten om uit te rusten. Zo is het niet. Velen willen dat voor het soort werk houden, voorbereidend werk. Maar dan kun je lang onder de voorbereiding blijven hoor. Nee, we moeten de zaak zuiver stellen. Waar de Heer het woord zijn kracht laat doen, daar wordt beseft, daar wordt geloofd. Ik ben een zondaar, de zondaar. Er is het geen punt meer. Of hij nog wat kan verdienen, ja of nee. Of dat nog meevalt. Tenminste, nou ja, misschien ga ik een beetje ver. Is dat strikt persoonlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik heb het nog nooit van mijn leven geloofd. Nog nooit. Dat ik door de werken zalig kon worden. Want het was ons ingegeven met de paplepel. En dan weet ik dat de mens heeft een werkheilig bestaan, maar dat openbaart zich dan weer op andere wijze. Maar als het gaat over de leer der zaligheid in de harten, dus, dat hebben we nooit gedaan. Je kunt misschien zeggen, nou, dat is wel een uitzondering op de regel, ik kan er ook niks aan doen, maar zo gauw dat ik tot onderscheidende kennis ging komen, de jaren des onderscheids, laten we het zomaar stellen, maar of ik heel goed wist, dat wat dat betreft, nee, mensen nog aan toe. De gedachten alleen al. Dat heden de God van hemel en aarde zou komen. Om te oordelen de levenden en de doden. Dan kromp je innerlijk al in elkaar. Omdat je wist, het kan niet, hè. Het is onmogelijk. Ik kan niet bestaan voor die allerhoogste majesteit. Hij blaast mij weg. Maar als God nou het geloof in de harten werkt, dan ga je horen. Dan ga je horen. Paulus heeft toch ook niet gezegd, en de apostelen toen ze gingen prediken, laten we nou goed uitkijken, dat we eerst gaan we preken over bekeert u, of gij zult niet stelen, of gij zult niet doodslaan. Want stel je voor, dat we te vroeg, net iets te vroeg het evangelie vertellen van de Heer Jezus. En als de mensen dan nog geen zondaar zijn, dat zal toch een toestand worden. Voel je mensen de verkeerdheid in die voorstellingen van een mens?
Voel je dan niet dat het evangelie van Genesis tot Openbaringen, dat de verkondiging van Gods genade het gerecht inhoudt over een mens? In al zijn doen en al zijn laten. Want als dat zo was, als sommigen denken, en waar veler prediking van doortrokken is, dan merk je die innerlijke worsteling. Men wil iets zeggen, maar men durft het niet te zeggen, want ja, er moet plek voor wezen. En dan slikt de dominee soms gauw zijn woorden in, want hij is bang dat hij te ver gaat. Nee, laat ik eerst nog eens zeggen, denk erom. Denk je, oh wat geloven we nou met al ons praten over die God. In het eeuwig voornemen en de gunst die wel kans ziet om ons te leren wie en wat wij geworden zijn. Beter dan wij. Predik het evangelie. Het evangelie van diegene die wij gekruisigd hebben. Waar wij geen gedaante nog heerlijkheid in zagen. En kijk dan eens wat er van terecht komt. En ge zult het bemerken dat de Heere daardoor zondaren ontdekt, ontgrond en ontbloot. Ons. Ja, Timotheus. En als ik het nou zeg, onze, ik kan niemand uitsluiten. De meesten vinden dat heel gewoon, hè. Die beginnen met uit te sluiten, maar hoe kan ik dat nou doen? Hoe kan ik dat nou doen? Ik zou liever vragen, nou, dan heb je het al lang, als het niet zo is, dan heb je het al lang volgehouden in de kerk. Ben je het nog niet zat dan? Ben je dan nog niet zat? Hoe is dat dan? Of ben je te dood om vijandig te wezen? Ben je altijd alleen maar slaapt in de kerk? Hoe is dat dan? Je kent misschien het boek van, het is een beetje langdradig op een Engelse manier, maar Gods soevereiniteit. Daar wordt verkondigd hoe de gemeente Gods alleen uit uitverkorenen bestaat. Die alleen behoren tot de kerk van Christus. Daar wordt verkondigd dat er geen enkele voorwaarde meer is, maar dat alle voorwaarden door Christus op zich genomen zijn. En dat er voor zijn kerk alleen onvoorwaardelijke beloften bestaan. Nou, dat gaat er ver hoor, dat boek. Ik kan me allemaal niet goed meer herinneren, want ik was nog jong toen ik het las. Maar één ding heeft me altijd getroffen. Diezelfde man die zo uitputtend de soevereiniteit Gods verdedigt, zijn eeuwig verkiezend welbaren, dat hij dan halverwege zo een vraag oproept. Ja, maar ben ik niet bij. Wat zegt hij? Gij hebt geen recht uzelf uit te sluiten waar God u nog niet uitgesloten heeft. En diezelfde man die alles afsnijdt daarbuiten, die zegt dan, ik zeg het u. Ga tot de hoge priester en ge zult zien dat ook uw naam op zijn borstplaat geschreven staat. Dat heeft mij altijd verwonderd. Dat sommigen in de geschiedenis die bij uitstek mochten arbeiden als verdedigers van Gods soeverein welbehagen. Dat zij de bazuin van dat evangelie geblazen hebben. Veel meer dan de bedekte of openbare vijanden van het voornemen Gods en van onze zaligmaken. Moet je eens aan denken zetten. Begrijp je, dat moet je eens aan denken. Echt, hoe komt dat toch? Wel, omdat er geen ruimte bij een mens te vinden is, maar in hem alleen is ruimte. In zijn vrije gunst die hem alleen bewoog en in die dierbare zalig maakte. Dus, ik zeg niet, dat geldt niet voor jou, jongen.
Dat moet je zelf zeggen. Dat moet je zelf zeggen. Kan ik niet zeggen. Ik mag zeggen, door Gods genade geldt het voor mij. En alle die zijn naam mogen beleiden en die geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Maar ik kan niet zeggen, onze zalig maken. Nou, daarachteraan, daar zitten een paar mannetjes. Daar geldt het niet voor. Hoe zou ik dat moeten zeggen? Dus als je zegt, nou dat geldt nou eens niet voor mij. Dan moet ik zeggen, dat is heel erg. Dat is heel erg. Waar zit hem dat in? Zit hem dat in de koning? Heeft hij al gezegd, jij bent een verworpene? Heeft hij gezegd, het is met jou veel te erg, jij bent zo'n groot zondaar, jou kan ik niet zalig maken. Wat heeft hij gezegd? Mensen, wat heeft hij dan tegen je gezegd, dat u dat zegt? Je zou toch in de grond verzinken, als hij toch eens een ogenblik mag bedenken wat we gezongen hebben. Eindeloos goed, barmhartig en genadig. Ja, denk erom. Het is ontzettend groot als je mag zeggen onze ja en ook mijn zalig maken. Maar wat denk je ervan als je zegt, maar daar ben ik niet bij. Het is mijn zalig maken niet. Oh, ik zou wel begeren dat verslagen harten van kleinmoedigen bemoedigd mogen worden. Maar als je dat zomaar zegt, weet dan wel wat je zegt. Want die hem niet gelooft, die heeft God tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij het getuigenis verwerpt wat God getuigd heeft van zijn zoon. Het is geen kleinigheid wat je dan bezig bent te doen hoor. Je bent bezig om je eigen voor eeuwig naar ziel en lichaam te vermoorden in de hel. Zo doet de mens. Tweesnijdend scherp zwaard. Het snijdt naar alle kanten. Gaat het naar links of gaat het naar rechts? Het snijdt altijd. De kerk, daar, dat is het oorlogsveld. Oorlogsveld is eigenlijk niet goed. Misschien ergens wel, maar de kerk is het werkterrein van Gods lieve geest. Waar hij bezig is. Waar hij de mens met zijn hoofd tegen de muur laat lopen. Die wetende mens. Ook die bekeerde mens. Ook die zorgeloze mens. Ook die mens die zo makkelijk zegt, wat is een mens? Maar zegt, niet mijn zalig maken. Om eens even voor te hangen voor zijn ogen, vriend, weet je wat je daar zegt? Heb ik je dan uitgesloten? Heb ik dan gezegd, je bent een verworpene? Of ben je daar zelf maar mee bezig? O, zo snijdt het mes van God. Maar wij verzekeren ons en gaan nu betere dingen met de zaligheid gemengd. Onze zalig maken. Wat een dierbare uitspraak. Ik zei het is in een proefpreek. Onze Heer Jezus. Maar die mensen waren al. Die waren al helemaal over de toeren. Voordat. De preek uit was. Toen konden ze nauwelijks zwijgen. Indreigen. Maar ze begonnen al te murrelen en te mompelen. Onze Heer Jezus. Waar haalt hij dat vandaan? Hoe kun je dat nou zeggen, onze? He, begrijpt u wel hoe dat zit? Want het is de vraag of dat er één hierbij is. Ik dacht, nou ja, als er nou nog één zou zijn, dan zeg ik het voor die ene en voor mijn eigen. Onze. Maar voel je? Voel je? Oh, ik ben zo bang soms, hè. Zo bang dat juist in zulke kringen de eeuwigheid wat zal openbaren als dat handjevol godsdienst en dode werken van een mens afgetrokken wordt. Ach,
dan kun je ook weer vertroost worden door eeuwig welbehagen Gods. Maar soms dan zie je het wel eens donker in en zeg je, wat wordt de mens toch zoet gehouden en bezig gehouden. En wat meent hij het toch allemaal goed en wat doet hij het nog zoveel mogelijk goed. En wat komt er toch weinig dan openbaar van de reine leer der zaligheid. Die heel het zaakje van een mens aan de kant schuift. En hem confronteert met de werkelijkheid. Onze zaligmaker, Jezus Christus. Ja, en laten we het nu eens over de verschijning hebben. De tijd is alweer voorbij. Die verschijning, want ik heb nu de heilsfeit, hè? Hij is gekomen. En toen hij kwam, heeft de Vader in hem zijn verkiezing als het ware zichtbaar gemaakt. Hij heeft in hem laten zien. Hij heeft die gunst en barmhartigheid, heeft die tastbaar gemaakt. Dat kunnen wij niet zeggen hoor. Je hebt mensen die zeggen het wel. Hetgeen onze ogen gezien en onze handen getast hebben van het woord des levens. Maar het is niet waar, dat begrijpen ze verkeerd. Dat waren de discipelen, dat waren de oren en de ooggetuigen. Want van hun geld en ook van die dominees of sprekers of van de mensen geld, welke wij u verkondigen, opdat gij ook gemeenschap zoudt hebben met de Vader en de Zoon. En wij met elkander die gemeenschap mogen hebben. Maar onze handen hebben hem niet getast toen hij op deze aarde was en onze ogen hebben dat niet gezien. Maar door het heilige evangelie. Dus in dat heilige evangelie heeft God geopenbaard. Milde handen, vriendelijk oog. Maar hij verschijnt ook in het leven. Je kan 10 jaar op de aarde zijn en dat er nog geen Heere Jezus Christus is voor je. En toch zeg je om Jezus wil als je naar bed gaat. Heere, geef me een nieuw hartje om Jezus wil alleen. Ja, dat is goed. Dat is goed. Grote mensen hoeven helemaal niet hoogvaardig te doen, want je moet maar zo denken. Je kan wel zeggen, wat beseft zo'n kind ervan, maar wat besef ik ervan? En wat beseffen wij ervan? Ledenboer had een mooie versie van holle vaten en weet ik wat. Geestes, letterapen, geestes... Letterknapen, geestesapen, holle vaten zonder klank. Dat is aardig, zo is het ook. Maar je hoeft het zo ver niet te zoeken. Dan zie je die aap al heel dichtbij. He? Maar ik bedoel, wat kan een mens over de wereld leven? Een hele periode van zijn leven. Ja, de Heere Jezus, ja, natuurlijk heb ik wel van gehoord. Maar Jezus. De verschijning van de Heer Jezus. Oh, wat is dat groot. Wat is het aangenaam voor de ziel. Wanneer het evangelie zijn kracht mag doen in het hart. En de Heilige Geest werkt door middel van het woord het geloof in de harten. Dan wordt het spijs en drank het evangelie van Christus Jezus. Van zijn lijden. Het meest van zijn lijden en sterven. Tenminste... Zo moet ik persoonlijk zeggen. Voor mij zijn lijden en sterven, zijn vernedering. Zijn buigen tot in de diepste dood der versmading. Dan kan het wel zo zijn dat je stilletjes op je plaats zit. En van verwondering een traan uit je ogen loopt. Dat hij dat nou gedaan heeft voor zulke goddeloze schepselen. Misschien durf je dan nog geen eens te zeggen, hij is mij zaligmaker. Maar de zaligmaker is er. Hij leeft, Jezus Christus, die de dood heeft er niet gedaan. Timotheus, je weet, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande, heeft Paulus gezegd, zal hij zeggen. Het ziet er niet best uit, de laatste gevangenschap, het laatste briefje. Dan is ook die man in de eeuwigheid... En Timotheus, de arme jongen, denkt, hoe moet dat toch allemaal? Het is net zo'n toestand in de gemeente hier. Kan dat Paulus nog maar eens een keer kon komen? En die durfde misschien beter te zeggen als dat ik het zeggen kan. Oh, wat is het. En dan al die dwaling, die ketterij en de vervolging die op komst is. Alles met elkaar genomen. Dood en leven, daar lopen de vragen over. Hier in deze brieven. Dood en leven. Maar nou dat grote. Want ik kan niet op alles ver ingaan. We moeten eruit die de dood heeft teniet gedaan. Timotheus, vergis je nou niet. Want als je nou de dood voorstelt als een verschrikkelijk monster. Met een verschrikkelijke paar grote slagtanden. Dan moet je het zo denken, nou op Christus, die heeft die prikkel, die heeft die tand, die heeft die baktand eruit gebroken. Nou is die er nog wel. Als die zijn muil dichtklapt, dan zijn wij dood. Dan zijn we dood. Als God zegt het is tijd en hij geeft de dood toestemming dat wij sterven gaan. Maar het is echt toch een tandeloze muil. Het is wel benauwd. Het kan wel benauwd wezen. Maar die alles doorborende, priemende tand, die is eruit, hè? Want de prikkel des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar als we nou uit genade, in genade mogen sterven. In het geloof in zijn naam. Daar zeg je, oh nee, dat is punt niet meer. Dat zou het allerverschrikkelijkste wezen om heden in mijn onverzoende schuld te moeten sterven. Maar die tand is eruit gebroken. Hij heeft de dood teniet gedaan. Nu loopt er nog een tandeloos monster over de aarde. Het is nog een monster. Hij moet uit het midden weg. Maar hij kan niet meer datgene doen wat hij doet. Bij alles wat buiten Christus is. Dat kan niet meer. Het is tot stikkens benauwd kan het wezen in zo'n muil. Maar. Je zou zeggen die verdoeming die op de verworpenen aankomt. Die verlating. Dat ontzaglijke. Dat kan niet meer. Die tand is eruit hoor. Voor Gods kerk is die eruit. Die de dood er niet gedaan heeft. Daarom Timotheus vreest niet die het lichaam kunnen doden. Nee. Want ze kunnen verder niet gaan. Maar hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel. En die voor ons de hel heeft toegesloten. Die voor ons de weg der zaligheid heeft geopend. Nee. De dood is er niet gedaan. En het leven en de onverderfelijkheid, of mag ik zo ook lezen, dan is het iets korter, het onverderfelijke leven aan het licht gebracht. Waardoor? Nou, hij is opgestaan uit de doden. Ja, maar daar ben je toch niet bij geweest? Nee, daar ben ik niet bij geweest, maar dat staat geschreven. Ja, weet je dat zeker? Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Ja, maar zo eenvoudig is het toch niet? Man, laten we maar gauw ophouden voor we nog meer in het ongeloof en in de twijfel verzinken. Laat maar niet verder praten. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Het onverderfelijke leven is aan het dichtbaar. Kijk, daar heeft de dood zijn tand, die tand, hij heeft die verspeeld. Toen Christus in de dood inging, heeft hij de dood zijn macht en majesteit in dat opzicht ontnomen. Het was de eerste waarachtige en rechtvaardige mens die levend uit die muil is uitgekomen en die kon zeggen, ik draag heden de sleutel van de hel en van de dood. Niemand anders. Het leven. En dat bergt in zich een belofte, een profetie. Het is alsof die zeggen wil, Paulus, kind, Timotheus, jongen. Nou niet al te benauwd, niet al te verzaagd, niet al te bekrompen, niet al te veel je eigen laten bewegen door alles wat er zo om je heen gebeurt. Want jongen, je raakt overspannen en straks dan weet je het helemaal niet.
Maar
hoop op God, want het eeuwige leven, het onverderfelijke leven is aan het licht gebracht. Door het evangelie, wat ik je voorgehouden heb, mag Paulus wel zeggen. En waar wij ook mogen onder verkeren, door het evangelie. Niet door iets anders. Je hebt niet iets gezaaid dat opgekomen is dat je zegt, hè, eeuwige leven. Eeuwenlang zoeken de mensen al naar dat goedje om te drinken, het eeuwige leven te hebben. Dat je nooit oud wordt en niet sterft. Maar ze hebben het niet gevonden en ze zullen het niet vinden. Maar het is dichtbij. Nabij is het woord, het is in uw mond. Het heilige evangelie. Daaruit weten ze dat. Nou dan, we gaan naar huis. Ik hoop dat dat onverderfelijke leven, dat in Christus Jezus geopenbaard is, ook ons leven mag zijn. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat wij in hem mogen leven. En ook dat kleine kind dat gedoopt is. En de andere kindertjes. Dat God die in genade heeft neergezien, op haar in genade wil blijven neerzien. Totdat de dood ziel en lichaam scheidt. En dan de volle zegen mogen ontvangen. Van wat hier geschreven staat. Waar ik nog niets van gezegd heb. Ik ben het me bewust. Maar de Heere, die kan u in alle waarheid leiden. Om met iets van die stille triumf van het evangelie te mogen eindigen. Dat heeft God in Christus nou allemaal gedaan. En er komt nog niet één sprankeltje meer van ons in aanmerking. En dan mag je er ook bij zeggen waar Psalm 146 mee eindigt. Halleluja. Amen.